Wij gaan samen met elkaar het woord van God openen. En ik wil dat met u doen in Efeze 6. En daarvan vanaf vers 10 tot en met vers 20. Efeze 6 vanaf het 10e vers. Daar lezen wij het woord van de Heere God als volgt. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild, het geloofs met het welk al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt in de opening van mijn mond, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Broeders, deze twee laatste versen, dat vormt ook wat het uitgangspunt voor deze openingslezing van morgen. We zijn heel dankbaar dat de Heere God, ik noemde dat al, dit moment ook geeft, omdat het een moment is zo vlak voordat het winterwerk weer begint, zoals wij dat noemen. We straks weer geroepen zijn om iedere zondag, dat deden we gelukkig tijdens het zomerwerk ook, maar straks ook door de weeks met de catechese en het kringwerk, vele malen weer dat woord te openen. En nu kan ik natuurlijk zeggen dat je daar dan verschrikkelijk tegenop kan zien. En dat zal ik straks ook zeker zeggen, maar ik hoop toch ook dat u er naar uit mag zien, om dat woord te mogen openen en om op tal van momenten dat woord van God te spreken, dat u ook iets mag hebben van die verwondering, dat voorrecht om in de dienst te mogen staan van de koning van de kerk, de Jezus Christus. Voor Paulus is dat in ieder geval een bijzonder voorrecht geweest. Hij die eerst vijand was van de Heer Jezus. Hij noemt zich in vers 20, noemt hij zich nu een gezant van het evangelie. En ik denk dat dat wonder vandaag niet kleiner is, broeders, en dat het ook goed is om dat tegen elkaar te zeggen. Weet u wat het is om dienaar van het woord te mogen zijn? Waarvan ik ook hoop dat u zelf ook gegrepen bent en dat u zelf ook weet wat het is om van genade te leven, waar de vijandschap gebroken is en de bereidheid in het hart gekomen is en de Heilige Geest ons daardoor toebereid heeft. Je kan tot verwondering komen als je ziet op je eigen leven. En daar zullen we zeker iets over kunnen zeggen. En doe dat in de wandelgangen ook gerust als je ziet op de weg die de Heere God in je persoonlijke leven is gegaan, om tot die bereidheid te komen. Maar de tekst van vanmorgen gaat nog iets verder. Die wil ons brengen bij de verwondering dat wij verkondigers mogen zijn van datgene wat in de eeuwigheid al uitgedacht was bij God. En het kan heel goed zijn vanmorgen dat u zegt, die verwondering en die blijdschap om dienaar te zijn, dat ervaar ik op dit moment niet. Dan is het misschien des te meer goed dat het nog een keer wordt gezegd vanuit het woord van God. Want anders zouden wij alleen zien op wat voor de deur staat. En dan is het gevaar niet denkbeeldig dat de gemeente alleen maar een klagende dominee hoort die het druk heeft en zo ontzettend veel moet doen. Broeders, is het uiteindelijk allereerst niet een heerlijke dienst? Dat is eigenlijk niet een vraag die ik stel, maar dat is een constatering. Om vanuit het woord Christus te mogen verkondigen en je hoorders niet te binden aan jezelf, maar juist je hoorders te verliezen aan hem. Om uitdeler te mogen zijn, zo zegt Petrus het, van die menigelei genade van God en het werkende persoon van Christus groot te maken. Zeker, en dan wil ik dat andere ook noemen, daar is ook dat dubbele. Dat je aan de ene kant, dat je met vreugde in die dienst mag staan, in de dienst van de Heer, en dat je tegelijkertijd, dat gaat soms samen op, er geweldig tegenop kan zien. Dat zo zelfs verlammend kan werken. En er zijn er onder ons die dat ook echt meemaken op dit moment. Dat aan de ene kant dat vreugdevolle er is om het woord te mogen bedienen. Maar als je dan terugkomt in de consistorie, of als je op maandag je mailbox opent, dan kan die vreugde zomaar in één keer weg zijn, verdwenen. Het kan zelfs zo ver gaan, ook dat ervaren sommigen, dat je de vreugde nog wel beleeft in je studeerkamer, maar niet meer op de preekstoel. Soms kan het gebed in de consistorie voor de dienst je al intens verlammen. Als er zo gebeden wordt dat het toch alsjeblieft een fijne dienst mag worden. En ik zeg niet dat er niet op zich gebeden mag worden voor een fijne dienst, maar ik hoop dat u de intonatie iets meevoelt. En dat er alleen maar gebeden wordt dat wij er toch wat aan mogen hebben, ook in het praktische zin in de loop van de week. Soms wordt in een consistoriegebed alles eigenlijk al gezegd wat je moet gaan verkondigen. Terwijl je dat op dat moment niet van plan was te verkondigen. En u voelt de spanning dan zomaar komen. Vorige week, toen, dat heeft mij ook geraakt, ik heb dat ook gezegd. Toen werd er voor de dienst door een ouderling van dienst gebeden, waarin die zei, laat uw dienaar toch alstublieft uw woord spreken. En dat hoor ik ook iets terug in de tekst van deze morgen, Efeze 6. Paulus, hij mag dan aan de ene kant met vreugde in de dienst van de Heer staan, zeker. Tegelijkertijd gaat ook hij er niet van uit dat het allemaal vanzelfsprekend gaat. Tot twee keer toe vraagt hij zelfs om vrijmoedigheid. Nou, als u de context iets beziet van Efeze, dan is dat geen overbodige vraag, dacht ik. Uit het gedeelte wat we lazen blijkt al dat het evangelie klinkt te midden van listige omleiding van de duivel. Ik ben bij vers 11 en 12. Er is een strijd tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als u Handelingen er wat op na zou slaan in de context van de Efeze tijd, Handelingen 20, dan spreekt Paulus waarschuwend, zorgend, vanwege de wolven die tot de gemeente zullen inkomen en de kudde niet zullen sparen, en uit de gemeente zelf ook mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken. En dan is daar ook nog die dienaar van het woord zelf, die de tegenstand van het evangelie op dit moment letterlijk ervaart. Want hij noemt zich in vers 20 een gezant die in ketenen is. Vandaar de oproep tot gebed. Het onderdeel van dat gebed blijkt een onderdeel te zijn van de geestelijke wapenrusting. En ik denk dat u daar alle wel eens over gemediteerd of gepreekt hebt. Ik laat dat hele deel laat ik ook rusten als het gaat om die geestelijke wapenrusting. Alleen dit ene onderdeel, dat lichten we er vanmorgen dus uit. Dat gebed daar onderdeel van uitmaakt. Grammaticaal, kunt u nakijken, hoort vers 18 ook bij het voorgaande. Vers 18 heeft geen hoofdwerkwoord. Het loopt als het ware vanuit de voorgaande verse loopt het door. Twee deelwoorden, biddende en wakende. Dat er geen hoofdwerkwoord in staat, wil niet zeggen dat deze tekst er zomaar een beetje bij hangt. Hoe belangrijk dat gebed wel niet is, dat blijkt uit de uitvoerige manier waar Paulus het beschrijft. Tot vier keer toe gebruikt hij een vorm van het Griekse woord pas met alle bidding, te alle tijd, met alle gedurigheid, voor al de heiligen. Ik dacht zo bij mezelf over participatie van de gemeente gesproken. Wij leven vandaag in een participatiemaatschappij en dat heeft mijns inziens ook wat invloed op de gemeentes. En in de ene gemeente zal dat meer zijn als in de andere gemeente. Maar in alle discussie om verandering, daar hoor je ook steeds de roep om participatie van de gemeenteleden. Nou, als het op deze wijze kan, zou ik zeggen graag. Ze worden opgeroepen om te bidden. Te bidden met al de heiligen. Dat gebed, zou je kunnen zeggen, dat heeft allereerst gebed voor de gelovigen zelf. Het heeft te maken met het gebed voor de medegelovigen, die namelijk ook in diezelfde strijd staan. Wij bidden nooit individualistisch, dat kent de Bijbel niet. We bidden ook dus voor de medegelovigen, al de heiligen. Maar ook voor de dienaar. Bid ook voor mij. Aan het begin van deze brief, en Paulus heeft het op meerdere plaatsen gedaan, heeft Paulus kenbaar gemaakt dat hij bidt voor de gemeente. Paulus die de gemeentes die mocht dienen, voortdurend op zijn hart meedroeg, in het gebed bracht bij de Heere Gods. En laten wij dat ook vooral doen. Maar hier staat het andersom. Aan het eind van deze brief zegt hij, bid ook voor mij. Paulus die is er dus van overtuigd dat hij die voorbeden, die participatie van de gemeente daarin nodig heeft. Zeker wat dacht u in de situatie waarin hij zich op dat moment bevindt. Maar van alle kanten, wij kunnen ons daar denk ik bijna geen voorstelling van maken in de vrijheid waarin wij nog mogen spreken. Maar waar van alle kanten gepoogd wordt om dat evangelie tot zwijgen te brengen. Waar de voortgang van het evangelie verhinderd wordt. Zou het naar de mens niet begrijpelijk zijn geweest als je als dienaar daar in de keten zit? Als je voortaan maar het zwijgen toe zou doen? Bid ook voor mij. Heeft u het wel eens gevraagd aan de gemeente? Ze voor u willen bidden? Ik zeg het ook tegen mezelf en ik dacht, zijn we ook niet wat meeschuldig dat de gemeente soms het idee heeft dat wij als dominees altijd wel weten wat we zeggen moeten? De dominee heeft er immers voor geleerd, zegt de een. En de ander zegt het wat geestelijker. De dominee leeft immers altijd in de gemeenschap met God. Dat is de grote gelovige in het midden van de gemeente. Heeft het ook niet iets verootmoedigends wanneer wij zouden zeggen, gemeente, bid u alstublieft ook voor mij. Wat moet die gemeente dan bidden? Want dat is ook wel goed om te letten hier, dat Paulus niet vraagt of de gemeente wil bidden of hij betere leefomstandigheden krijgt. Nee, het gebed hier staat helemaal in het grote teken van de opdracht die hij van zijn zender heeft ontvangen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden. Dat gebed van die ouderling weer. Dat hij toch uw woorden mag spreken. Dat is blijkbaar geen vanzelfsprekendheid. En dat ervaart u misschien ook. Ook op de studeerkamer. Dat je zomaar een hele Bijbel voor je hebt. Dan heb je nog geen preek. Dat je in de worsteling zit wat je moet zeggen. Wat je spreken zal. Een worsteling die zich soms voort kan zetten tot onder aan de preekstoel soms toe. Maar het heeft hier nog iets meer. Het heeft hier denk ik ook iets van diep ontzag. Bid ook voor mij, opdat mij de woorden gegeven worden, om dat ontzagwekkende mysterie, die verborgenheid, mysterie staat er dan, te kunnen uitzeggen. Iets van Mozes, die niet weet wat hij zelf zeggen moet. Ook wel iets van Jesaja, dacht ik, van ik ben een man van onreine lippen. En gemeente, laat daar de gemeente dan ook maar weer besef van worden bijgebracht, dat het ook heel wat is. En de meesten kennen mij langer, het gaat helemaal niet dat wij als persoon daarin omhoog moeten komen, verre van dat, wij moeten zelfs minder worden, maar laat ze wel beseffen dat het heel wat is om dienaar van het goddelijk woord te zijn. Dat is niet het woord van ons. Dat is het woord wat van boven komt. Dat is het woord waarvan de apostel Paulus zelf zegt dat wij het niet eens zelf kunnen verstaan. Dat is het woord waarvan wij zelf ook als dienaren het licht van de Heilige Geest voor nodig hebben om tot inzicht in dat woord te komen. Het gaat hier om de bekendmaking immers van de verborgenheid van het evangelie. En ik denk dat we dan nog een stukje dichter bij onze tekst komen. We wandelen alsmaar dichter, denk ik, tot de kern van dat mysterie. Van die verborgenheid. Het is een woord wat in de Bijbel meer voorkomt. Ik denk aan 1 Korinthe 2, een welbekende tekst in vers 7, waar het gaat om de verborgenheid van Jezus Christus en die gekruisigd. En wanneer we naar de betekenis gaan in deze brief, in de Efezebrief, dan zien we in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 dat het ook met name te maken heeft, de verborgenheid over de eenheid van Jood en Heiden, verbonden in Christus, beide de toegang tot de Vader. Verborgenheid, mysterion. Het woord was in de dagen van Paulus niet onbekend. Er waren namelijk heel veel mysterie-religies in die Hellenistische tijd. Ik denk aan die geheime cultussen die er waren. Dionysius noem ik, Isis, Serapis uit Egypte. Ik denk ook aan de lichtgod Midras uit Perzië. En G. Wagner heeft er een hele boek over geschreven waar je nog veel meer over na kan lezen. Wat ik wel bijzonder vond, dat woordje mysterion, dat komt van het grondwoord mio en dat is je mond sluiten. Het is ook net of dat Paulus hier, als het ware, daar even de draak mee steekt. Want zo ging dat in die profane wereld. Daar is het mysterie, dat is juist datgene wat niet kan of wat niet mag gezegd worden. Wie toetrad in die dagen van Paulus tot de mysteriegodsdienst, die werd wel ingewijd. Maar wat er precies gezegd werd en wat in die orakels allemaal werd uitgesproken, dat was maar voor enkele te verstaan. Maar dat is hier niet aan de orde. Want als u bijvoorbeeld naar de tekst kijkt, dan bidt Paulus juist of hij in de opening van zijn mond, de mond moet juist worden geopend, niet gesloten. En als die mond dan open gaat, wat een prachtig beeld, als je het zomaar voor je ziet, als die mond van ons open gaat, dat die dan gevuld wordt met de woorden van God. Zodat het mysterie kan worden uitgezegd. Want in hoofdstuk 1 vers 9, daar blijkt al dat Paulus zegt dat dit mysterie juist door God gegeven is om geopenbaard te worden, ons bekendgemaakt hebbend de verborgenheid van zijn wil. Dus de openbaring van God van dit mysterie is van een totaal andere orde dan in de profane wereld. De openbaring van het mysterie, dat zijn Gods woorden die tegelijkertijd daden zijn in de geschiedenis en die in het openbaar hebben plaatsgevonden voor het oog van heel de wereld. Zichtbaar, iedereen mag Gods daden zien. In het bijzonder, als hij het kruis van zijn zoon, de Jezus Christus, opricht, niet in het verborgene, maar in het openbaar op Golgotha, zichtbaar voor Jood en Heiden. In het Oude Testament lezen we daar al over dat God een God is die, als het gaat over het verborgene, dat hij juist niet in het verborgene handelt. In Amos staat, gewisselijk de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Het is dus de haakjes verwonderlijk dat in de apocryfe boeken, in de meeste althans, het woord mysterie weer terugkomt in de profane betekenis, juist dat wat geheim gehouden moet worden. Maar hier in de Bijbel dus niets. Het mysterie heeft dus alles te maken met de openbaring van God, met dat wat God ons openbaart. Zonder die openbaring zou het voor ons verborgen zijn gebleven. Daar moet u ook eens één moment over nadenken. Als God het ons niet geopenbaard had, als wij in de duisternis gebleven waren, als de verborgenheid, het geheimenis van die gekruisigde Christus aan ons voorbij was gegaan. Gemeente, wat is het dat de Heere God heeft omgezien? Dat mag toch ook wel eens een moment tot verwondering brengen, of niet? Dat hij het geopenbaard heeft. Maar het geeft wel de positie aan, als het de verborgenheid van God is die hij openbaart, dan is het dus allereerst niet ons geheim om zo te zeggen, maar het is allereerst het geheim van God. De openbaring die in deze wereld geschiedt, gaat dan ook niet van ons uit. Het is niet iets wat u verzonnen heeft. En niet iets wat in de gedachten van een mens is opgekomen. Het is allereerst een daad van God. En die is helemaal niet van ons afhankelijk. Ik ga met u nog iets verder terug. Dit geheim van God, deze verborgenheid. Die was er al eerder dan u hoor. Wij zijn 30, 40, misschien 80 jaar. Misschien een enkeling iets ouder. Maar daarvoor was die verborgenheid er al. Ik ga nog iets verder terug. Die verborgenheid, die was er al van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, betreft hier, broeders, betreft hier verkondiging van de verborgenheid die God in de eeuwigheid heeft uitgedacht. Wij verkondigen de eeuwige raad van God. En ik hoop, broeders, dat u het met me mee voelt dat we hier nog een stapje dieper komen bij dit woord. Een diepte die voor mij althans niet peilbaar is. Waar ik iets stamel. Nee, het gaat niet om heel de raad van God. Dat zouden wij niet durven zeggen. Want er is heel veel wat ons nog verborgen blijft. En wat ons niet geopenbaard is. En waarvan Jezus zelf zegt dat ze dat pas in het koninkrijk zullen verstaan. Maar als het gaat om de volle raad, zo mag u het wel zeggen, van God in de zaak van onze verlossing, dan heeft God dat niet verborgen, geheim gehouden. Dat heeft hij, dat is de wil van God dus geweest, dat is niet mijn wil geweest. Het is niet eerst de vraag geweest of de kerkmens, de hoorder, het daar ook mee eens is. Zelfs niet of die heiden in Efeze het daarmee eens waren, dat blijkt de wil van God te zijn. Het wordt een verborgenheid genoemd, omdat het hier dus gaat om een heilsplan wat eerst al bij God bekend was door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uitgedacht. Daar zou u ook nog heel diep over na kunnen denken, dat zij het alle drie daar ook over eens zijn geweest in volledige harmonie. Niet alleen besloten tot de schepping van de mens, maar ook tot de herschepping. Maar er gebeurt hier wel iets ontzagwekkends. U weet wel dat de engelen ook wat ouder zijn dan wij. Daar moet u ook eens over nadenken. De engelen die zijn ouder dan wij. En Petrus zegt dat van de engelen dat zij begeerig zijn geweest om in te blikken in dit mysterie. Als die engelen inderdaad ouder zijn dan wij, dan moeten we concluderen dat zij erbij zijn geweest op het moment dat hun collega's zijn afgevallen van God. En zij wisten dat er voor de gevallen engelen geen weg terug was. Geen weg van verlossing. Hoe is het mogelijk, als dan de mens van God afvalt, wat moeten de engelen gesidderd hebben? Kan er dan voor een mens wel een weg terug zijn? Kijk, dat daar een engel moet gaan staan met een vlammend zwaard, dat is begrijpelijk. Maar als vervolgens diezelfde engelen worden ingezet om ook dit mysterie te verkondigen, terwijl ze het zelf ten diepste nog niet verstaan, totdat de Christus geboren wordt, ik denk dat dat ook verklaarbaar wordt, dat dan de hemel zich vult met een machtig leger van engelen die het uitjubelt en uitzingt, ere zij aan God. U hebt het wel eens gezien, denk ik, en misschien ook wel eens over gepreekt, dat de Heere God in Exodus heel uitdrukkelijk het bevel gegeven heeft, als die ark der verzoening daar gemaakt moet worden, dat die engelen daar met die hoofden bewust naar beneden gebogen staan, in diepe verwondering ziende op de ark der verzoening. Die voortdurend met hun ogen gezien hebben op het bloed van de Heer Jezus Christus, dat is het geheim van God, daar in het duister, daar nog in het verborgene, daar waar het bloed lag. Daar waar een weg terug was voor u, ook voor dominees, voor de gemeente, voor de hoorders. Zo zegt Paulus dat in Efeze 1, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Broeders, ik ben wel eens bang, ik zeg dat in alle voorzichtigheid, dat de verwondering er soms uit is. En dat we het soms ook heel vanzelfsprekend kunnen preken. En het ook niet meer komt tot het doel van waartoe God zijn heilsgeheim openbaart. Als een refrein in Efeze 1 waar hij het uitroept tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Dat als het ware niet meer komen tot de jubel van die engelenzang die het in één keer mogen zien als dat kind daar ligt in doeken gewikkeld in de kribbe. Iedere keer als het in de Bijbel gaat over dit mysterie wat geopenbaard wordt, dat voert vanmorgen te ver, kunt u nalezen. Dan ziet u ook dat het steeds opnieuw wel eindigt in de doxologie. Ook in Romeinen 16, waar Paulus spreekt over die verborgenheid van het evangelie, wat eerst in de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen ook bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat duidt ook gelijk, de tekst in Romeinen 16, maar evengoed de tekst in Efeze 3 vers 8, waar Paulus erop wijst dat God een opdracht heeft gegeven en daarbij ingeschakeld heeft de dienst van engelen en de dienst van mensen om deze verborgenheid te onthullen. Hierin doorloopt dit mysterie waar Paulus over spreekt, doorloopt een geschiedenis. In het Oude Testament is dit mysterie al profetisch aanwezig en ook ceremonieel aanwezig. We noemden al de profeet Jesaja, we noemden al die tabernakel met die engelen daar boven dat ark der verzoening. Verkondigd door Mozes en de profeten staat er al. Voortdurend in het Nieuwe Testament lees je dan ook dat de schriften, de profeten, vervuld worden, Handelingen 7. Wanneer het dan uiteindelijk tot zijn hoogtepunt gekomen is in de persoon en het werk van Christus. Gods eeuwige raad, wij kunnen daar niet in blikken zelf, wij leven bij wat geopenbaard is. Maar Gods eeuwige raad die tegelijkertijd gegrond is in dat offer daar op Golgotha. Dus hoewel Gods eeuwige raad eraan vooraf gegaan is, is onze zaligheid daarin gegrond. Petrus die kan in zijn brief zeggen dat de God al gezien heeft op Christus, het lam, zegt hij dan, dat van tevoren gekend was, van voor de grondlegging der wereld. Of om het met de woorden van Efeze 1 te zeggen, waar Paulus schrijft, God ons uitverkoren heeft in hem, in de gekruisigde Christus wel te verstaan, voor de grondlegging der wereld. Calvijn die schrijft zo mooi in zijn institutie, als God zijn verborgenheid bekend maakt, op het moment dat de mens in zonde viel, heeft God zijn oog niet op de mens geslagen, maar op zijn Christus. Hij kan ons de verborgenheid bekendmaken, broeders, omdat hij op zijn eigen kind ziet. Zullen wij al prekend niet eerst naar de gemeente kijken, maar op Christus zien, anders hebben wij niks te zeggen. God heeft, zegt Calvijn, zijn ogen op zijn Christus geslagen. En dan dat wonderlijke mysterie, want dan gaan we nog iets stapje verder richting die Efezebrief, waar Paulus voor bidt of dat werk zijn voortgang mag hebben, of dat daar zijn mond voor geopend wordt. Dat hij dat mysterie, die verlossing dus in Christus, niet alleen verkondigen mag aan de Joods, maar ook aan de heiden. En laten we die verwondering ook niet verliezen. Dat God blijkbaar een God is die woord houdt. Dat is niet nieuw wat Paulus hier zegt in de Efezebrief. Dat die verborgenheid, in Efeze 3 vers 4 tot 6, ik zal het zo lezen, dan zegt hij dat ook heel uitdrukkelijk. Dat is niet nieuw. Het is niet zo dat er bij God in die zin iets nieuws ontstaat, dat komt ook wel uit zijn eeuwige raad voort, het is alleen dat hij het nu ten volle openbaart. Al in Genesis heeft God gesproken toen heel die wereld opnieuw van God was afgevallen na de zondvloed. Dat is toch ook een onvoorstelbare gedachte, dat na die zondvloed je zou denken dat heel die wereld nu wel dicht bij God zou blijven. Maar niets is minder waar. Heel die wereld valt van God af. Zelfs Abraham zit bij de afgoden, zegt Jozua. En als God Abraham dan terugroept, het initiatief neemt en zichzelf weer openbaart en zijn verlossing openbaart in zijn verbondsgeheimenis. Ook dan al spreekt God niet alleen over Abraham en niet alleen over het Joodse volk. Ook dan zegt hij, in u zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. In u, zegt Paulus in Galaten 3, dat is in Christus. Een verborgenheid dat ook heel die heidenwereld toe mag treden door het bloed van Christus, de toegang krijgt door de geest tot de Vader. Ook als dominee, of hoe we hier ook zitten, student, proponent. Dat je ertoe geroepen wordt om door datzelfde bloed wat God heeft uitgedacht in de eeuwigheid, dat in je toe mag gaan tot het vaderhart. Ik begrijp niet alle dingen. Ik zeg het nog anders, ik begrijp het meeste niet. Maar dat hoef ik ook niet allemaal te begrijpen. Luther kan zo stellig zeggen, maar wat ik begrijpen moet, heeft God mij geopenbaard. Heel die heidenwereld, wat zal dat in die gemeente Efeze geweest zijn toen Paulus daar zijn eerste voetstappen zette? Toen hij daar heel die massa zag neervallen voor die godin Diana. Daar moest hij het woord preken. Omdat God dat van eeuwigheid had uitgedacht. Dat er voor die mensen behoud was in Christus. Dus ik weet niet in wat voor situatie u altijd staat. Ik weet wel dat wij met elkaar in een situatie steeds meer komen waarin ons land seculariseert. En waarin wij vele malen op vergaderingen tegen elkaar zeggen dat de kerk teruggedrongen wordt naar de marge. En we hebben het in ons gebed net zojuist ook aangehaald. En wij zien die hele wereld om ons heen die soms ook wat bedreigend op ons afkomt. En waarvan we soms beangst zijn. En hebben wij niet een woord voor hen dan? Vroeger zeiden ze bij de politie, meer blauw op straat. Ik zeg heel veel, ik ben voor de actie meer zwart op straat. Gewoon die dominee weer in contact met die mensen om hem heen. Voor wie die een woord heeft, van God gezonden. Om daarmee in contact te komen met die heidenwereld. Dat is de verwondering van Paulus, dat de Heere God zelf die weg geopend heeft en die deur geopend heeft. Ik lees u voor het hoofdstuk 3, vers 4 tot 6, waaruit blijkt dat die verborgenheid van Christus dus ook hierin bestaat, dat nu ook die heiden mede erfgenaam mag zijn van datzelfde evangelie. Dat die van hetzelfde lichaam en mede deelgenoot mag zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Er staat in vers 4, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap en deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. En broeders, dat dit mysterie vervolgens niet losstaat van het Joodse volk, dat mag helder zijn. Als de Heere God het evangelie laat verkondigen opdat die heidenen worden toegebracht, dan zit daar tegelijkertijd, zegt Paulus in Romeinen, nog die verborgenheid in, dat als dan die heidenen zullen zijn toegebracht, dat in dat mysterie besloten ligt van God, om ook geheel Israël nog zalig te maken. U kunt het lezen in Romeinen 11 vanaf vers 19, daar komt dat woord van het mysterie weer terug. En dan wacht dat op die vervulling en dan bidden wij om die vervulling. Broeders, als we dit beseffen, dat wij zo bezig zijn als broeders in de dienst, om verkondigers te mogen zijn van de raad van God. Ik denk dat we dan het verzoek van Paulus nog meer gaan verstaan. Gemeente, bid voor mij. Bid ook voor mij. Nee, niet om betere leefomstandigheden. Al mogen wij niet klagen, dacht ik. Bid ook voor mij, niet om rustiger werk misschien, of rustiger gemeente. Nee, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond. Hij vraagt dus niet aan de gemeente, laat voor de gemeente dat ook helder zijn. Je hebt ook al de gemeenteleden die namelijk meeluisteren tegenwoordig. Dat hij niet vraagt of de gemeente een briefje wil inleveren wat hij allemaal zeggen moet. Dat zegt hij niet. Uw woord. Omdat gesproken wordt wat God wil dat hij verkondigd wordt. Ziet u het in vers 20 staan? Opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En in die prediking, die verkondiging van dat mysterie, wat steeds meer en meer bekend gemaakt mag worden, dat wil allereerst zeggen dat dat dus geschiedenis maakt. God laat het verkondigen en daarmee is het geschiedenis, is het ook een feit. Maar het vraagt tegelijkertijd ook wel om geloofsgehoorzaamheid. De verwondering van Paulus in Efeze 1 vers 13, dat nadat het verkondigd is, ze het woord evangelie gehoord hebben, ook hebben geloofd. En broeders, laat dat tot troost zijn, dat in die verkondiging, hoewel het dus een mysterie is wat geopenbaard wordt, tegelijkertijd ook mysterie blijft. Het karakter van het mysterie, om zo te zeggen, van dat geheimenis gaat er ook nooit helemaal vanaf. Want het kan dat die hoorder onder die verkondiging, onder de openbaring van dit mysterie, het niet ziet. En toeschouwer blijft. Dat ze rondom het kruis gestaan hebben. De schriftgeleerden. En ook de heiden. En niet hebben gezien wat hier is gebeurd. Toeschouwer gebleven. Als in Handelingen 2, direct na het uitstorten van de Pinkstergeest, Petrus zijn eerste verkondiging houdt na Pinksteren. Dan is het de een die spot en de ander gelooft. En dan staat er zo heel kenmerkend: en de Heere voegde toe. U bent ingeschakeld, als God u geroepen heeft tot deze dienst, om dit woord van God te verkondigen, om dit mysterie wat God zelf geopenbaard heeft uit te zeggen, wat we in onszelf niet uitzeggen kunnen. Maar de Heere God heeft u niet geroepen om toe te voegen. Dat doet hij zelf. En dat doet hij onder de verkondiging van dit evangeliewoord. En daarom bidt hij tot twee keer toe met vrijmoedigheid. De kanttekenaren zeggen zo treffend om: krachtig, standvastig, onverschrokken. Wie het hoort, hoort het. Wie het gelooft, gelooft het. Dit evangelie uit te zeggen. Of het nu in de ketenen is die werkelijk aan je handen en aan je voeten zitten. Of dat het nu in de ketenen is waar wij soms in geketend worden van een tijdgeest waarin wij leven. Iets van, we gaan het straks zingen. Wat collega Breuren destijds deed in de openingsdienst uit Psalm 19. Dat raakte mij. Opdat wij de woorden van God mogen spreken. De woorden die hem welbehagelijk zijn. En dan schrijft Paulus in Efeze 3. Over de verwondering gesproken. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Of zoals hij het zegt in 1 Korinthe 4. Alzo, en laat dat zo zijn, dat ze ons zo houden, alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden van God. En voort wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Broeders, we kunnen er tegenop zien. Zeker. Maar is het niet een voorrecht als God ons in deze dienst geroepen heeft? Waar de engelen het uitgejubeld hebben toen dat kind daar neergelegd werd in de kribbe. En dan staat er zo in doeken gewikkeld. Om het vervolgens uit de doeken te mogen doen. Letterlijk. Zoals hij daar hangt aan het kruis. En zijn kleed wordt verdeeld en verdoppeld. Hoe hij plaatsvervangend en al zijn naaktheid voor God kwam te staan, opdat hij mij, arme naakte zondaar, zou bedekken met het kleed van zijn gerechtigheid. Hoe is het mogelijk? Dat is bij een mens niet opgekomen. Dat komt alleen voort uit de eeuwige raadsgedachte van God. Amen.